We gaan Gods woord met elkaar openen en dat doen we vanochtend uit Lucas hoofdstuk 4. Lucas 4. We gaan daar de eerste versen van lezen, Lucas 4, waar boven staat de verzoeking in de woestijn. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij had niets in die dagen en tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven. U zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren en dat zij u op handen dragen zullen, omdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heer uw God niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Voor dit gedeelte gaan we met elkaar deze morgen nadenken. En als we dit gedeelte beginnen, dan zien we dat de Heer Jezus de Jordaan oversteekt en hij gaat de woestijn in. Maar voordat hij daar in die woestijn is, nou als we dan in hoofdstuk 3 zouden terugkijken en zouden lezen, dan zien we dat hij bij de Jordaan is. En als hij bij de Jordaan is, dan is hij daar niet alleen, dan is hij daar met het volk en ze kijken naar een man, Johannes de Doper. En het volk wordt gedoopt, het koninkrijk komt eraan, maak je bereid en het volk komt tot inkeer en komt naar Johannes de Doper toe en ze laten zich dopen. En dan is daar de Heer Jezus en de Heer Jezus zegt, ik wil ook gedoopt worden. En eigenlijk is dat het moment dat de generaal zegt, ik ga zelf de oorlog in. Dat is het moment dat uiteindelijk de opperbevelhebber zegt, ik ga zelf de frontlinies in. Dat is het moment dat hij zegt, ik als maarschalk, als de allerhoogste, nu zal ik zelf het slagveld opgaan, de wapenrusting aantrekken, de helm opzetten, het geweer pakken en gaan. Dat doet hij daar niet zomaar. Dat doet hij op grond van het bevel van de Vader. In Lucas 1 kunnen we lezen dat de engel tegen Maria zegt, hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Het is niet zomaar dat Jezus zelf die stap het slagveld opmaakt. Nee, het is de wil van de Vader. En dat is niet het enige wat je daarover kunt zeggen. Maar de Heer Jezus gaat op grond van de wil van de Vader, maar ook onder de leiding van de Heilige Geest, die stap het oorlogsgebied inmaken. Want wij hebben met elkaar gelezen, de Heilige Geest zou met hem zijn en hem leiden en kracht geven. Jezus, vol van de Heilige Geest. Dat is hoe de Heer Jezus uiteindelijk de frontlinie ingaat. Wetende, het is de wil van de Vader. En wetende, dit doe ik niet alleen, dit doe ik onder de leiding en de kracht van de Heilige Geest. En je zou kunnen zeggen dat op dit moment Gods Zoon zich gelijk stelt aan de mens. Jullie zijn geboren, ik ben geboren. Jullie zijn gedoopt, ik ben gedoopt. Jullie hebben te maken met verleiding, ik heb te maken met verleiding. En dan zou je eigenlijk, als je dit weet, zou je overstappen naar hoofdstuk 4. Jezus, die zich gelijkstelt aan de mens, en dat is denk ik ook wat Lucas heel erg benadrukt in zijn evangelie, dat Jezus Christus mens is. En je zullen zo overstappen dan naar hoofdstuk 4. Maar er zit nog een stukje tussen. Een stukje wat we eigenlijk heel snel vergeten, of, ik zal maar voor mezelf spreken, een beetje overslaan. Hoofdstuk 3, vanaf vers 23. Zo'n gedeelte wat je eigenlijk niet zo snel leest. Het geslachtsregister. Nou, dat is iets, daar gaan we nou niet echt op bestuderen. En we denken, nou ja, dat weten we wel, al die namen. Toch zou ik daar iets van willen zeggen. En dat is het allerlaatste vers. En daar staat in dat allerlaatste vers, naar mijn idee, de climax van de geslachtsregister. Adam, de zoon van God. Adam, de zoon van God. Waarin Lucas in dit geslachtsregister eigenlijk de nadruk legt op, er is een unieke relatie tussen God en de eerste mens Adam. Uniek omdat hij is geschapen vanuit het stof. De adem is hem ingeblazen door de Vader zelf, door God zelf, en is tot leven gekomen. En het is hier Adam in het paradijs zonder zonde. Er is dus een mens geweest die zonder zonde op aarde heeft geleefd in het paradijs. Een zondeloos leven in een wandel met de Heere hier op aarde. Maar we weten hoe het afloopt. Er komt verleiding. En het is Adam, de eerste mens, zondeloos, die uiteindelijk voor die verleiding knielt. En de Satan aanbidt. Jezus, hoofdstuk 3. Mens stelt zich gelijk aan de mens. Jullie zijn geboren, ik ben geboren. Jullie zijn gedoopt, ik ben gedoopt. Ik ben verleid. Jullie zijn verleid en ik ben, word verleid. En nu komt de spanning. Ga je meemaken die spanning? Hoofdstuk 3, laatste vers. Want de spanning ligt er nu. Gaat deze Adam, de tweede Adam, nu wel stand houden? Gaat de zoon van God, als die wordt verleid door de Satan, wel stand houden? Dat is de spanning van hoofdstuk 4. Jezus, de zoon van God, die mens is geworden, die komt niet in een paradijselijke situatie, maar komt in een gevallen wereld. Niet direct als leraar, niet direct als rabbi, maar geboren. In de baarmoeder van een mens gezeten, Maria. Door het geboortekanaal naar buiten gekomen. Hij is kind geweest, hij is tiener geweest, hij is volwassen geworden. Hij heeft de strijd in het gezin meegemaakt. De roddel in het dorp en in het bedrijf van zijn vader, het timmerbedrijf, heeft hij te dealen gehad met lastige klanten. Hij heeft de alfabet geleerd. Hij heeft moeten leren rekenen. Hij heeft hard gelopen. En nu krijgt hij, gedoopt, laten zien, ik ben gelijk aan de mens. Naar de woestijn, over de Jordaan, naar de woestijn wordt hij geleid om daar verleidingen te ondergaan zoals de mens verleidingen ondergaat. En wat gaat er nu met deze tweede Adam gebeuren? En natuurlijk, wij kennen de geschiedenis en we weten hoe het afloopt. Maar hier wordt een spanning opgebouwd. En de Satan wil proberen om twee dingen te laten zien. Het eerste wat hij wilde laten zien is, Jezus is niet de Zoon van God. En het tweede wat hij wil laten zien, of wat hij probeert, is, ik ga proberen een breuk te maken tussen de Vader, de Zoon en de Geest. Want als de Zoon op eigen houtje gaat handelen, dan heb ik het voor mekaar. Dan heb ik als het ware de drie-eenheid gebroken. En is het meest belangrijke dat een van de belangrijke belijdenissen die de christenheid heeft, dat God drie-enig is, heeft hij als het ware kapot gemaakt. Dat is wat hier gebeurt in hoofdstuk 4. Laten we eens naar die verleidingen kijken. Menselijke verleidingen. Luister maar. En hij at niets in die dagen en tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Heb je er wel eens over nagedacht? En hij at niets al die dagen. En tenslotte, toen het voorbij was, kreeg hij. Nou Lucas, daar had je wat mij betreft niet bij hoeven te zetten hoor, dat hij honger heeft gekregen. 40 dagen. Ik denk niet dat ik ooit honger heb gekend in mijn leven. Ik denk het niet. Ik denk niet dat ik het ken. Ik denk ook niet dat ik echt dorst heb gekend in mijn leven. Ik denk het niet. Hoewel, wij hebben in Suriname gewoond. En dan moest ik 14 kilometer fietsen van mijn werk terug naar huis. Dat deed ik om een uur of 2-3 smiddags. Nou, als je Suriname een beetje kent, dan zijn de temperaturen aardig warm. En dan kwam ik thuis en dan dacht ik, ik kan niet meer. Ik heb zo'n droge mond. Ik heb zo'n ontzettende dorst. En weet je wat dan het lekkerste is? Ja, dan zullen ze hier in of in Limburg zeggen, ja, dat weten we wel. Een pilsje. Oké. 2-3 uur 's middags. Bij mij was dat anders. Uit de koelkast. Uit een flesje. Dus niet uit plastic. Uit een flesje. Cola. Er was niks zo lekker dan Coca-Cola. En ik blijf beweren dat het uit het flesje de lekkerste cola is. Maar ik kan dat niet bewijzen, want ik heb dat een keer tegen onze studenten gezegd op de Bijbelschool. En op de laatste dag hebben ze een geintje met me uitgehaald. Toen hebben ze allemaal soorten cola gekocht. Die hebben ze neergezet. En toen moest ik de cola uit het flesje eruit halen. Dus ik moest ze allemaal proeven. Ik maakte er helemaal niks van. Dus ik weet niet of het echt zo is, maar in mijn hoofd zit Coca-Cola uit een flesje. Wat ik wil zeggen is, ik weet niet of ik echt de dorst echt gekend heb. Maar na 40 dagen geen eten te hebben gehad, dan heb je echt de honger. Maar waarom doet Lucas de arts dit er nu bij schrijven? Heb je daar wel eens over nagedacht dat hij honger heeft? Hij wilde mij laten zien, Jezus is mens. Jezus is mens. En krijgt dus te maken met menselijke verleidingen. Waaronder honger. En hier komen we dus in de eerste confrontatie tussen licht en duisternis. We krijgen de eerste confrontatie tussen goed en kwaad. Tussen goddelijk en demonisch. Tussen schepper en schepsel. En wat is nu de verleiding? Wat is hier de verleiding? De verleiding, die eerste verleiding is... Is God eigenlijk wel liefdevol? En zorgt hij nu daadwerkelijk echt wel goed voor jou? Dat is de verleiding, dat zijn de vragen. Vragen die meespelen zijn... Jezus, wat doe je hier eigenlijk? Je zult nog verhongeren. En de enige persoon die je hier in de woestijn tegenkomt, dat ben ik, Satan. En wij zullen nooit geen vrienden samen worden. Het zal tussen ons niet gezellig gaan worden. En joh, de eerste 30 jaar ben je timmerman geweest. Nu ben je uiteindelijk in de woestijn terechtgekomen. Je zult nu verhongeren ook. Eigenlijk had het volk van Israël het beter dan jij. Nou, die hadden in ieder geval nog manna en kwartels. Wat is nu die vaderlijke liefde? Wat is nu die vaderlijke zorg? Is jouw vader wel te vertrouwen? En je ziet dus dat hier direct... Satan probeert om een breuk te maken tussen vader en zoon. En dan komt de reactie van de Heer Jezus. Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. Hij gaat dus niet mee, let goed op hoor, hij gaat niet mee in de gedachtegang van Satan. Hij gaat niet mee in de gedachtegang, inderdaad, mijn vader, God, is niet te vertrouwen. Mijn vader, God, zal niet voor mij zorgen. Maar hij komt direct terug bij de woorden van zijn vader, vanuit het Oude Testament, vanuit de Tora, en zegt, mijn vader is te vertrouwen. Hoe weet ik dat? Op grond van het woord. En omdat het woord zegt dat God te vertrouwen is en dat hij liefdevol is en dat hij barmhartig is en dat hij geduldig is, daarom vertrouw ik daarop. En zelfs in de woestijn van het leven, waar ik honger heb, waar ik dorst heb, blijf ik op deze God en zijn woord vertrouwen. En blijf ik mijn gedachten vullen, niet met de woorden van Satan, niet met de woorden van de wereld, maar met de woorden van God. En zegt hij uiteindelijk, door te zeggen, er staat geschreven, ik vertrouw op hem. Ik vertrouw op God en zijn woord. En ik wil de wil van de Vader doen... En dat doe ik onder de leiding van de Heilige Geest in volmaaktheid. En ik gebruik daarvoor de woorden van God, mijn Vader. Er kunnen dingen in ons leven gebeuren, waardoor je uiteindelijk diezelfde gedachten gaat krijgen. Is dit nu de liefde van de Vader? Is dit nu hoe God met me omgaat? Is dit nu de zorgzame vader? Of dat mensen dat tegen je gaan zeggen. Je gelooft toch in God? Maar hoe zit dat dan met die liefdevolle vader en die zorgzame vader? En je gedachten, maar niet alleen je gedachten, ook je emoties... kunnen zo'n rol gaan spelen dat je als het ware aan het wankelen gaat in die woestijn van je leven. En als het tegen je aangepraat wordt, waar moet ik het nu vinden? Er staat geschreven. En als ik die moeilijk tot rust kan brengen en mijn emoties ups en downs hebben, dan is het enige wat God van je vraagt: lief kind, ga terug naar mijn woorden. Want mijn woorden en mijn beloften zijn ja en amen. Nou, dat is de eerste verleiding. De eerste verleiding, dan zou je kunnen zeggen, wie is God? Nou, en de Heer Jezus weet, hij is zorgzaam, barmhartig en liefdevol. En de tweede verleiding is veel meer wat God doet, zijn plan. Vers 6, en de duivel zei tegen hem: ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Allereerst zien we dat de duivel hier een leugenaar is. Hij leidt aan grootheidswaanzin, want hij zegt dat alles van hem is. Is dat waar? Is alles van hem? Nee, er staat in de Bijbel juist dat God de grenzen van de naties heeft bepaald en dat hij koningen aanzet en weer afzet. Het is niet van de duivel, dus het is allereerst al een leugen. Maar hij zegt ook: joh, luister eens even. Als jij nu voor mij knielt en mij aanbidt, zal ik je dit allemaal geven. Wat nou kruis? Wat nou die moeilijke weg? Ik weet een verkorte route. Ik weet een route die sneller is. Een route die eigenlijk ook veel makkelijker is. Dat biedt hij in die tweede verleiding aan. Die tweede verleiding laat eigenlijk zien: joh, doe niet zo moeilijk. Wat nou kapotgeslagen rug? Doornen die diep in je hoofd gaan drukken, spijkers in je handen en je voeten, mensen die je verlaten en bespotten. Nee, ik weet een veel makkelijker weg. Kniel voor mij, dan is alles van jou. En hier doet de Satan dus een poging om te laten zien dat Gods plan een waardeloos plan is. En dat hij een beter plan heeft. Toch geen gekke gedachte, hè? Niet die moeilijke weg naar het kruis. Heerlijk. Alleen maar aanbidden. Wat zegt de Heer Jezus? U zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. En Jezus houdt weer de eenheid tussen Vader, Zoon en Geest vast. Nee, ik ben hier om God, mijn Vader, te aanbidden. Om de eenheid vast te houden. Om de wil van de Vader te doen. En hij houdt die eenheid tussen Vader, Zoon en Geest vast. Door te zeggen: en dat kan ik de Vader aanbidden hier op aarde, richting kruis. Dat kan ik alleen maar onder de leiding en de kracht van de Heilige Geest. Er staat geschreven: ik twijfel niet aan het plan van God met mijn leven. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. En ik hou aan dat plan onwrikbaar, standvastig, rotsvast, vast. En ik wil maar één ding: mijn Vader dienen, hem gehoorzamen en hem aanbidden. En ik neem geen verkorte route. Ook dat kan ons leven zomaar inkomen. Gods plan met mijn leven. Ik heb eigenlijk behoefte aan een verkorte route. Wat nou die smalle weg om bij Christus te komen? Wat nou die ene weg alleen maar tot heil, redding? En heeft de Bijbel het ook nog over kruis opnemen? Niet meer voor jezelf leven, maar voor Christus. Volharden, zuchten, want de schepping zucht, ook de gelovigen zuchten. Lijden om Christus wil. Kan het allemaal niet een beetje makkelijker? En kunnen alsjeblieft de boodschap op zondag zeker niet een beetje makkelijker zijn? Geef me alsjeblieft een kortere route. Misschien een beetje korte route scheren langs het kruis. Maar zeker niet, ach, kruis opnemen, laten we het een beetje overslaan. Of vertrouw ik God en zijn plan? In het geheel dat Jezus is gestorven, dat hij de enige weg tot heil is, maar ook voor mijn leven in de moeite en de strijd van het leven. Als dit Gods plan is, dan wil ik daar rustig doorheen en op hem vertrouwen, want wat hij doet is goed. En ik wil hem leren aanbidden. Ook als het moeilijk is in mijn leven, zoals Jezus de Vader aanbidt, ook in de woestijn. Ook als hij honger heeft, ook als hij dorst heeft, zo wil ik in de woestijn van mijn leven hem blijven aanbidden. De Satan komt nog een keer. En de Satan die zegt dan, oké, je vertrouwt God, jouw Vader, voor zijn zorg, zijn goede zorg. Je denkt dat hij liefdevol is, hè? Oké. En we hebben net ook gezien, je vertrouwt hem dus in alles. Dat zijn plan gewoon goed is. Kom eens even met me mee. Als dit dus allemaal waar is, kom dan maar even met me mee. En dan wordt de Heer Jezus op een hoge plek gesteld, op de tempel. Als dit waar is, spring dan maar. Want jouw Vader is liefdevol, hij heeft een goed plan, spring maar. Maar de Heer Jezus weet, dit is niet de wil van de Vader. Ik hoef niet te springen. We weten wel, hij is natuurlijk mens, dus hij zou het ook niet overleven, zo'n sprong, menselijkerwijs. Maar dan zegt de Satan, nee, maar er zijn engelen en die komen dan wel en die pakken je dan wel op en die nemen je mee en dan land je op het tempelplein en de mensen zullen het zien die daar dan lopen. Dit is de Messias en dan ben je waar je wezen moet. Je zult erkend worden als de beloofde verlosser. Maar de Heer Jezus wist dat het niet ging om spectaculaire interventies. De Heer Jezus wist dat hij niet populair hoefde te worden door zo'n truc uit te halen. En hij wilde hier ook weer de wil van de Vader doen onder de leiding van de Heilige Geest. En God de Vader door de kracht van de Geest in alles, ook in dit, gehoorzamen. En hij zegt dan ook, u mag de Heer uw God niet op de proef stellen. En wij? Wij hoeven God niet op de proef te stellen. Hij is te vertrouwen. Hoe weet je dat? Er staat geschreven. Er staat geschreven. Ik kan mijn leven toevertrouwen aan een God die te vertrouwen is. Ik ga het samenvatten. 4 punten. Als je me kwijt bent geraakt, haak weer aan. 4 punten. Wat we kunnen leren uit dit gedeelte. Eerste. Als er verleidingen komen in je leven, dan is de eerste vraag, wie dien ik eigenlijk? Wie dien ik eigenlijk? Een drie-enig God, 1 in wezen, maar 3 personen, Vader, Zoon, Geest. God de Vader heeft een plan. Het is God de Zoon die een plan als God en als mens uitvoert hier op aarde. En het is de Heilige Geest die dat leidt en die daar kracht aan verleent. En we hebben gezien, dat is volmaakt. Ze blijven volmaakt een eenheid, een heerlijke eenheid, een goddelijke eenheid. En er is niemand, ook de Satan niet, die dat kan doorbreken. Daarom is de belijdenis dat God een drie-ene God is, een belangrijke getuigenis in de christelijke kerk door alle eeuwen heen. En als je dus in de woestijn van je leven zit, dorst hebt, honger hebt, dan is het eerst, wie aanbid ik nu eigenlijk? Waar moet ik weer uitkomen? Bij een drie-ene God. En dat je weer onder de indruk komt van wie hij is in je leven. Het tweede, als je in verleiding komt. Besef je dat Jezus mens is geweest en jouw verleidingen waar jij mee dealt, dat hij die kent. Hij weet waar jij doorheen gaat. Ook in de strijd van je leven. Hij weet het, want hij is er zelf doorheen gegaan. Hij kan meevoelen. Alleen hij is de tweede Adam die niet gevallen is voor de verleidingen van de Satan. Dat was de spanning die Lucas heeft opgebouwd. En het is de tweede Adam, Jezus Christus, die volmaakt Gods wil heeft gedaan. Er is een tekst in Hebreeën die zegt, want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Jezus komt je te hulp in de woestijn en de verleidingen van je leven. Hij weet waar je doorheen gaat. Ten derde. Jezus had te maken met menselijke verleidingen. Honger, dorst, macht, eer. Allemaal dingen die bij een mens ook in zijn hart kan opkomen. En Satan probeert twijfel te zaaien in het hart van een mens. Is dit nu de God die jij vertrouwt? Is dit nu de God die liefdevol is? Is dit nu het plan van God met jouw leven? Er staat geschreven. Ja, dit is de God die ik dien. Want van Genesis tot Openbaring zie ik wie hij is. En ik vertrouw hem met heel mijn verstand, met alles wat in mij is. Ten vierde, als laatste. Om verleidingen te weerstaan, heb je het woord van God nodig. Daarom zijn christenen altijd liefhebbers van het woord. En zul je het woord moeten lezen, juist ook in de goede tijden van je leven, om in de woestijnperiodes van je leven te weten wat er staat. En de beloftes die er zijn, tot je hart te laten komen. En dan te weten, er staat geschreven, waardoor ik staande kan blijven, als de verleidingen en de aanvallen de woestijnperiode komen in mijn leven. Nogmaals, christenen zijn liefhebbers per uitstek van Gods woord. Laten we het lezen en tot ons hart laten komen. Dat is uiteindelijk waar we God in vinden, waar we het verlossend werk van de Heer Jezus in vinden en wat het fundament van ons leven dan ook mag zijn. Amen.